Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, wat goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Een podcast over het verkennende gesprek. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Liedewij Wind. Nou, goeiedag weer.
Goedemorgen Femke.
Liedewij, we hebben je vaker gehoord in de ACT-podcasts met name, maar ook nog andere podcasts, recent ook Depressie voor het Huisarts en Wetenschap. Jij bent kaderhuisarts GGZ en je bent ook opleider bij de GGZ-kaderopleiding. Ja, zojuist hebben wij een podcast opgenomen over ACT en grip op pijn voor patiënten. Dus dat wil ik graag nog even noemen, dat je die mee kan geven aan patiënten in jouw praktijk die worstelen met pijn, zodat ze kunnen leren over hoe het werkt, hè? Pijn en aandacht en de rol van gedachten en gevoelens. Die is dus net gemaakt en die vind je op het patiëntenkanaal. Huisartspodcast voor patiënten. Maar deze podcast die gaat over een deel van het mentaal gezondheidsnetwerk. Namelijk het stuk verkennend gesprek. Eerder op dit kanaal is al verschenen een podcast met Jim van Os over de nieuwe GGZ. En er is daarna ook nog een podcast verschenen over hoe het kan gaan in de regio. Die links die zetten we allemaal in de show notes. Voor de liefhebber om het systeem te begrijpen. Want ja, het heeft nogal wat veranderingen in de GGZ als doel. Er gebeurt nogal wat. Maar deze podcast gaan we het echt hebben over het verkennend gesprek. En ja, Liedewij, waarom gaan we het daar eigenlijk over hebben?
Nou, het verkennend gesprek is een ontzettend belangrijk onderdeel van ISA. We hebben met allerlei verschillende partijen besloten dat we het Integraal Zorgakkoord gaan implementeren bij ons in de regio's. En een heel belangrijk onderdeel daarvan zijn dus de verkennende gesprekken die gaan plaatsvinden bij ons in de wijken in heel Nederland. En waarom dat nou zo belangrijk is, is omdat ik merk, voel, ervaar dat er ook wel veel scepticis is. Dat ze denken, oh, moet dit nu? En weer wat nieuws. En nu ik me daar eigenlijk het afgelopen jaar, anderhalf jaar al ontzettend in heb verdiept, zie ik ook als het gaat om de verkende gesprekken wel kansen. Kansen niet alleen maar voor ons als huisarts, maar ook voor de inwoners. Hè? Onze patiënten die worstelen met mentale problematiek. Want wat ik er zo mooi aan vind, is dat in een verkennend gesprek gaan we het niet meer hebben over allerlei DSM-diagnoses die iemand heeft. Nee, we gaan het hebben over wie ben jij, wat is jouw verhaal en wat heb jij nodig om weer grip te krijgen op je situatie, op je mentale klachten. En dan gaat het er eigenlijk niet meer om hoeveel diagnoses je al hebt gehad in het leven, maar meer in hoe de worstelingen met het leven jouw dagelijks leven beïnvloeden op meerdere levensdomeinen. Want vaak zie je dat mensen worstelen niet alleen maar dat ze een diagnose hebben in de vorm van bijvoorbeeld een depressie. En dan kunnen we de klachten verlichten. Maar het gaat ook om wat voor invloed heeft deze depressie op jouw gezin, op jouw leven. Wat voor invloed heeft deze depressie op je werk, op je sociale systeem. Dus wat ik zo mooi vind aan een verkennend gesprek is dat er professionals uit drie echelons samenkomen. Er zit een GGZ-professional om tafel met jou, iemand van het sociaal domein en ook een ervaringsdeskundige. En deze drie professionals hebben zo'n bak aan kennis. Het is zo opgezet dat wij als huisartsen de patiënt kunnen verwijzen, toeleiden naar een verkennend gesprek. Wij hebben bij ons in de regio Utrecht ook echt afgesproken dat als wij een patiënt doorverwijzen naar een verkennend gesprek, dat deze persoon al binnen 2 weken terecht kan. Dus als je het dan hebt over het nadeel van die ellenlange wachtlijsten, dan denk ik, nou ja, een verkennend gesprek, hoe mooi is dat? Dan kun je vaak al binnen 2 weken terecht. Je hebt dus een breed gesprek waarin jij centraal staat en wat jij nodig hebt. Een herstelgericht gesprek.
En meteen de poppetjes aan tafel die daarin ook dus de bijvoorbeeld het sociale netwerk kennen, het sociaal domein kennen. En dan de GGZ-tak ook kennen.
Ja, dus wat er eigenlijk gebeurt is dat we hebben afgesproken dat aan het eind van zo'n gesprek, dat gesprek duurt een uur of anderhalf uur, dat ook daadwerkelijk een herstelplan voor de inwoner is opgesteld. Een verkennend gesprekplan. En daarin staat ook heel duidelijk wie wat kan betekenen op welke manier. Wat kan het sociaal domein betekenen? Stel, je hebt ook een punt wat gaat over eenzaamheid. Wat kan het sociaal domein erin betekenen? Stel, je bent werkloos en je bent op zoek naar passend werk. Wat zou een jobcoach daarvoor kunnen betekenen? Je hebt last van trauma. Je slaapt slecht. Oké, wie kan jou helpen met dat stukje trauma? Misschien een EMDR-therapeut. Oftewel, problemen zijn nooit enkelvoudig. Je ziet vaak beïnvloeding op meerdere levensdomeinen. En je ziet ook dat je aan meerdere knoppen kan draaien. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld op de wachtlijst staat voor EMDR... waarvan we wel hebben gedefinieerd... dat is een belangrijk onderdeel in je herstelplan... kunnen we ook kijken van waar kunnen we nog meer aan draaien. We kunnen misschien wel aan de slag met een jobcoach... die je kan helpen met toeleiding naar passend werk. We kunnen kijken hoe we je eenzaamheid kunnen doorbreken. Misschien kunnen we op andere manieren kijken... hoe we je kunnen ondersteunen met een betere slaap. Oftewel, een brede aanpak... En niet alleen maar de aanpak, je hebt last van het trauma, gaan we naar de GGZ, wachtlijst GGZ.
En kan er iemand dan ook op de wachtlijst voor de GGZ al staan en tussentijds in die tijd een verkennend gesprek aangaan?
Wij hebben in onze regio geformuleerd dat als mensen mentale klachten en worstelingen hebben op meerdere levensdomeinen, dat dan een verkennend gesprek geschikt is op het moment dat... er sprake is van een eendimensioneel of enkelvoudig probleem... waarin het helder is dat de hulpvraag is... bijvoorbeeld inderdaad PTSS-klachten, graag EMDR... dan is dat helder.
Ja, maar stel dat iemand dat ook heeft... en ook andere domeinen spelen mee. Dus kan je dan gelijktijdig zo'n verkennend gesprek doen voor de rest... en op de wachtlijst staan voor de GGZ voor je EMDR?
Dat kan allebei.
Ja. Gelijktijdig.
Dat kan ook tegelijkertijd. Wat wel zo is, is dat het ook zou kunnen zijn... dat op het moment dat je aan de slag gaat met herstel... en ook gaat kijken naar hoe je eigenlijk die meerdere levensdomeinen kan herstellen... dus misschien minder eenzaam bent, minder somber bent... kan het best wel zijn dat ook de klachten die je ervaart aan een vroeger trauma... dat die ook weer een stuk milder worden. Dus dat überhaupt die hulpvraag... om daar nog extra aandacht voor te hebben, dat die gewoon afneemt. Ja. Het mooie is dat je gewoon echt actief dingen kan gaan doen. Want we weten dat als mensen lang op een wachtlijst staan... dat ze er alleen maar zieker van worden.
Ja, zeker. Ja, en zijn er nog meer aanwijzingen over wie je daarheen kan verwijzen?
Ja, het gaat om mensen die complexe problematiek hebben op meerdere levensgebieden. Op het moment dat je iets eendimensionaal in een gesprek met de huisarts in de POH kan oplossen... hoef je niet naar een verkennend gesprek. Op het moment dat het helder is dat iemand bij jou binnenkomt... en dat het sociaal domein of welzijn op recept meteen passend is... hoef je niet naar een verkennend gesprek.
Maar als het meerdere dingen behelst en het is, je loopt vast... dan is dit een goede...
Ja, als het complex is en mensen lopen vast op meerdere levensgebieden... en je hebt niet een enkelvoudige oplossing... en dan is het juist heel mooi dat je de verkennend gesprek optie hebt... Ja. Er is een soort berekening gedaan dat we verwachten dat per normpraktijk 1 à 2 patiënten per maand naar een verkennend gesprek zouden kunnen toegeleid worden.
Ja, ik heb zitten denken in de praktijk, wie zou ik daar nou heen sturen? Maar ik vind het nog best wel lastig. Ik kom niet op zoveel mensen.
Ja, eigenlijk is dat wel logisch, omdat we vanuit de NAG-standaarden nog heel erg gewend zijn om te werken in het oude medisch model... waarin we bijvoorbeeld, stel dat mensen met somberheid bij ons komen... dan zitten we eigenlijk best wel in die straat van die somberheid... en daar hebben we een anamnese over. Wat zo mooi is aan ISA en het hele verkennende gesprek... maar ook het hele gedachtegoed erachter is het herstelondersteunende werken. En wat ik merk is dat als ik start met een netwerkintake bij een patiënt... en dat betekent dus eigenlijk dat ik gewoon vraag... vertel eens, wat is jouw verhaal? En dan maak ik een mindmap met allemaal bolletjes... waarin ik teken wat er allemaal speelt in het leven van de patiënt. Dat duurt niet heel lang, dat kan in een kwartier of een half uur... afhankelijk van een enkel of dubbel consult. En dan kan de hulpvraag zijn bijvoorbeeld van... ik ben alcoholverslaafd en ik wil naar Jelinek. Mm-hmm. Of ik wil iets doen met mijn alcohol. En dan kan de natuurlijke reflex... zijn dat je denkt, ik zet je wel op de wachtlijst van Jelinek... want je gebruikt 4 flessen wijn per dag en Ik had toevallig gisteren dus een prachtig gesprek met een vrouw die ook zei van ja, ik ben dus al gedetoxed, want ik was opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige lichamelijke aandoening, waardoor ik opeens mijn ogen zijn geopend dat ik echt een alcoholprobleem heb. Ik heb al 5 dagen niet gedronken. Ik heb weinig lichamelijke verschijnselen, gelukkig. Maar ik wil echt een behandeling voor mijn alcoholprobleem. Toen ben ik met haar meer een breed gesprek gaan voeren. En het bleek dus dat ze ontzettend aan het vereenzamen was geweest thuis. Al 2 jaar lang helemaal eenzaam. 2 jaar lang op de bank zonder werk. Ook niet meer in staat om het eigen huishouden schoon te houden. Dus er speelde veel meer dan alleen maar de 4 flessen wijn per dag. Ik ben met haar dus een ander gesprek gaan voeren. En ik zei tegen haar van, goh, ik merk dat er veel meer speelt. Hoe zou het voor jou zijn om naar een verkennend gesprek te gaan? En toen zei ze, ik wil niet zo vast blijven haken in al die diagnoses en trauma's, want ik zit al vanaf mijn 19e in de GGZ. En elke keer krijg ik te horen, er is een probleem met mij. Maar hoe fijn is het om te kijken naar het hier en nu, waar sta ik nu en hoe ik op weg kan naar mijn herstel. Mm-hmm. En dat is wat je in het verkennend gesprek doet. Deze mevrouw was helemaal blij met het aanbod wat ik haar deed. Van, goh, ik kan binnen 2 weken jou toeleiden naar een verkennend gesprek. In dat gesprek gaan we dus aan de slag met een herstelplan voor haar. En het kan best wel zijn dat er alsnog een Jelinek-verwijzing komt. Maar het kan maar zo zijn dat ze genoeg heeft aan peer support in een AA-groep. Omdat ze al gedetoxed is en omdat ze aan de slag gaat met werk, aan de slag gaat met doorbreken van eenzaamheid en met andere dingen aan de slag gaat, met steun die ze gaat krijgen in het sociaal domein.
Ja.
Dus het is ook, het heeft niet alleen maar te maken, Femke, met dat er niet genoeg patiënten zijn, maar ook op een andere manier kijken naar een hulpvraag van een persoon die bij jou op het spreker komt.
Ja, en jij doet het heel grappig met een mindmap. Dat is een heel duur woord voor gewoon een blaadje, naviertje. En ja, daar schrijf je haar als bolletje in. En dan ga je bolletjes eromheen tekenen van het leven, toch? Wat er allemaal in haar leven gebeurt.
Wat er allemaal in haar leven speelt.
Positieve dingen, negatieve dingen.
Ja.
Om inzicht te krijgen in wat er allemaal speelt, zo samen.
Ja.
In plaats van alleen maar die 4 flessen wijn en iemand moet leren om die zucht te minderen.
Ja, exact.
Ja.
Dus niet diagnosegericht, maar meer herstelgericht.
Ja, context zien van de patiënt.
Ja, wat heeft deze inwoner nodig om weer grip te krijgen op zijn of haar situatie? En op al die hulpvragen past niet altijd alleen maar een medisch antwoord in de vorm van een verwijzing naar GGZ.
Ja.
En wat ik dus het ontzettend mooie vind aan deze nieuwe beweging is dat ik er wel zelf echt van overtuigd ben dat als we dit meer gaan doen met z'n allen, niet alleen maar wij als huisartsen, maar ook de mensen van de GGZ zelf, dat ik dan denk dat de wachtlijsten minder zullen worden en dat die mensen die echt gewoon intensieve therapieën nodig hebben in de GGZ, dat het dan op dat moment makkelijker toegankelijk is.
Ja.
Althans, dat is het hele idee en dat hoop ik ook echt dat gaat lukken.
Ja. Oké, dus dit samengevat is, in mijn spreekuren zullen er waarschijnlijk veel meer mensen zijn dan ik nu zie die wat hebben aan een verkennend gesprek. En om daarachter te komen moet ik eigenlijk meer eromheen kennen, begrijpen wat er allemaal speelt. En dat kan bijvoorbeeld met zo'n mindmap of gewoon een gesprek.
Ja. Eigenlijk heeft de Trimbos daar een mooi tool voor. Dat heet de toolbox voor het brede gesprek. Ja. En dat kan een positieve gezondheidsgesprek zijn, een kopmodelgesprek, een SKECHS-modelgesprek of het 4D-model.
Ja.
Dus er zijn meerdere tools voor een breed gesprek. En zelf gebruik ik graag de netwerkintake ontwikkeld door UMC. Maar goed, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
Ja. Vind daarin wat je fijn vindt.
Ja, dat is het advies.
Ja. Dit is een heel positief verhaal. Zijn er ook nog valkuilen, lastigheden rondom het verkennend gesprek?
Ja, zeker. Zoals het gaat met alle nieuwe innovaties en implementaties, zijn er ook hiccups. Wat wij hebben gemerkt is dat het voor huisartsen wel heel erg belangrijk is om je te kunnen, patiënten te kunnen toeleiden via bijvoorbeeld zorgdomein of een platform als VipLive. We hebben het nu met zorgdomein ingericht. Terwijl het voorheen was het nog op een klartje, op een A4'tje naar een of ander e-mail met een planningsbureau. Dat is niet fijn. Dus goede digitale inrichting is belangrijk en goede digitale veilige terugkoppeling is belangrijk. Het is ook heel belangrijk dat de professionals die de verkennende gesprekken voeren ook getraind zijn in hoe ze zo'n herstelplan kunnen opstellen en hoe ze zo'n verkennend gesprek kunnen voeren vanuit het herstelondersteunende model. Want vroeger was het zo dat de professional gaf de patiënt na een intake advies. Er was een intake en dan zei de professional, jij krijgt schematherapie, jij krijgt cognitieve gedragstherapie. En de patiënt zei, oké. Maar nu is het anders, want de patiënt vertelt het verhaal. En de patiënt is in de lead en is ook de regievoerder van het eigen herstelplan. En dat maakt het ook heel erg mooi. Op het moment dat de patiënt te kwetsbaar is om het alleen te doen, wordt er een andere regisseur aangewezen die het samen met de patiënt kan doen of de inwoner. Ja. Dus het gaat veel meer over dat de professionals zeggen van, goh, je zou dit kunnen doen of dat. En het sociaal domein kan zeggen, nou, we hebben dit en dit. En dat jij dan kiest als inwoner wat het meest passend is voor jou en jouw herstel. En dat is echt een andere toon, een andere attitude. Maar je vroeg naar de hiccups. Weet je, zoals het gaat met elke zorgvernieuwing, zullen er dingen goed gaan. En in het begin ook nog dingen wat minder goed gaan. Ik merk in de regio's dat het vooral ontzettend lastig is om voldoende getrainde professionals te hebben die die verkennende gesprekken kunnen gaan uitvoeren. Zo zie je bijvoorbeeld dat misschien de GGZ wel wat mensen beschikbaar heeft, maar het sociaal domein het moeilijk vindt om personeel te leveren, of dat er geen ervaringsdeskundige partij in een regio is zoals ENIC of Zelfregie en Herstel om aan te schuiven bij deze gesprekken. Maar ik denk dat het belangrijk is om vooral te kijken per regio, waar liggen mijn sterktes, waar liggen mijn zwaktes en waar liggen de uitdagingen. En daarom is het ook zo mooi dat die verkennende gesprekken eigenlijk in elke regio ook weer een couleur lokaal hebben, afhankelijk van de mogelijkheden in die wijk, ja, om het vorm te geven.
Ja. Ja. Ja, dus het is in de opstartfase. Ik merk dat het in bijvoorbeeld, ja, jouw regio al veel verder ontwikkeld is dan in mijn regio. Maar het is goed om ervan af te weten wat het doel en idee is. En roeien met de riemen die we hebben op dit moment. Ik denk dat we eigenlijk de noodzakelijke dingen hebben gezegd. Heb jij nog aanvullende dingen over het verkennend gesprek?
Ja, ik zou zeggen, ga laagdrempelig doorsturen naar de verkennende gesprekken op het moment dat het bij jouw regio's ingericht en mogelijk is. Ja. En ga ook gewoon ervaren wat voor positieve dingen het oplevert voor de inwoner, maar ook voor jou als huisarts. Het is niet de bedoeling dat je juist met een bak extra werk opgezadeld, nee, wordt, maar juist ondersteund wordt en als huisarts het gevoel hebt, ik hoef het niet meer alleen te doen. Hè? Want hoe frustrerend is dat een patiënt 7 maanden op een wachtlijst staat en echt hulp nodig heeft en dat je elke keer vinger aan de polsgesprekken moet voeren voordat deze persoon pas in zorg kan komen. Ja. Na een verkennend gesprek heb je veel meer handvatten.
Ja. Ja,
ik vind mooi. Dat een mooie kans.
Ja. Ja, nogmaals, ik kan dus nog op dit moment niet verwijzen. Dus er zullen echt wel heel veel luisteraars zijn die dat nog niet kunnen. Maar het is, ja, overal in de landen wel in de maak. Dus ja, volg even de eigen regio. Hoe staat het ervoor? Nieuwsbrieven zitten waarschijnlijk daar wel, hebben daar waarschijnlijk wel informatie over.
Als je meer wil weten over hoe ver ze bij jou in de regio zijn, dan kun je op www.mentalegezondheidsnetwerken.nl kun je kijken hoe het zit met jouw mentale gezondheidsnetwerk in jouw regio. En elke regio heeft ook weer zijn eigen lokale website waarop je informatie kan vinden hoe het is ingericht in jouw regio. En wat me ook opvalt is dat alle zorggroepen in Nederland daar ook informatie over hebben op hun website.
Ja. Ja. Nou, dit is een kort en krachtige podcast over het verkennend gesprek, omdat dit een belangrijk onderwerp is waar juist de huisarts van moet weten, omdat de huisarts een belangrijke verwijzer is in dit proces. Bij dat hele nieuwe mentaal gezondheidsnetwerk hoort natuurlijk veel meer, zoals de transfertafel, de doko's, voor sommige mensen misschien nieuwe termen. Het ligt in de planning om daar ook een podcast over op te nemen. Om jullie er allemaal in mee te nemen, om dat uit te leggen. Maar voor nu was dit in ieder geval het verkennend gesprek. Liederwij, bedankt.
Graag gedaan.
Luisteraars, tot de volgende podcast. En hier volgt nog even een naambrander. Want stel, je bent een sceptische huisarts en je hebt hier toch nog wat vragen bij. Luister dan ook nog eens naar de podcast Het Luisterend Oortje over dit verkennend gesprek. En in die podcast gaat Jelmer Haanstra als huisarts sceptisch het gesprek aan met Liederwij Wint. Dus de vragen die jij hebt, die worden daar waarschijnlijk ook gesteld. En wil je ook nog weten hoe het in jouw regio gaat? Dan voegen we een link toe in de show notes naar de Mentale Gezondheidsnetwerk in Nederland met alles op een rijtje voor jouw regio. In sommige regio's hebben mentale gezondheidsnetwerken een andere naam. Bijvoorbeeld GEM. Dan zijn het geen verkennende gesprekken, maar hoi gesprekken. Dan zijn we nu echt aan het einde gekomen en tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.